Iedereen hartelijk welkom. We willen snel gaan beginnen. En ik stel voor dat we deze Bijbelkring openen met het zingen van Psalm 86. Het derde en het zesde vers. Psalm 86, het derde en het zesde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 3 en vers 6. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wij komen aan de avond van deze dinsdag voor uw aangezicht. Het is in deze week die de grote week van het lijden genoemd wordt. De week waarin we heel in het bijzonder stilstaan bij de lijdensweg van de Heere Jezus Christus. En in deze week mogen wij nadenken over de dingen van u. Vanuit het oude boek van Bunyan, de Christenreis naar de eeuwigheid. We mogen horen van het getuigenis van één die u kende. En die door veel strijd heen behouden werd. We zullen waarschijnlijk vanavond ook iets horen van het getuigenis van één die op valse gronden meende dat alles goed was. Heere, geef dat wanneer deze dingen vanavond onze aandacht vragen, dat wij de toetssteen daarin mogen vinden, ook voor ons eigen leven. En zou u willen geven, wanneer wij iets mogen herkennen in het getuigenis van die ene die u oprecht vreesde, dat dat tot ootmoedige verwondering mag stemmen. En dat dat ons mag leren meer en meer u nodig te hebben en in uw wegen te wandelen. Maar wanneer het zo is dat dat voor ons vreemde klanken zijn, en misschien zelfs dingen in het leven zouden kunnen zijn die behoren bij onkunde, o Heere, leer ons verstaan wat er bij ons aan ontbreekt. Ontdek ons aan ons gemis. En geef dat we met dat gemis mogen vluchten tot u, de levende en de eeuwige God. Opdat u al de lege schatkamers met uzelf vervullen mag. Wil u, o Heere, vanavond ons gedenken, ook wanneer we dit gedeelte van de Christenreis ontvouwen mogen. Geef ons alles wat nodig is, ook na bewogen dagen. En laat het zo mogen zijn dat de dingen die afleiden kunnen, ons vanavond niet af mogen leiden van de dingen die onze aandacht vragen. Wees u met ieder, ook hier in de zaal of voor de kerktelefoon, die op welke wijze dan ook moeilijke wegen te gaan heeft. Wil u in alle verdriet, moeite, zorgen en ziekte uw hulp geven. En wil u ons verblijden door uw daden. Geef ons uw onderwijs. Ook vanavond vanuit de dingen die vanuit de Christenreis aan ons worden voorgehouden. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Ik wilde, zoals gebruikelijk, een gedeelte lezen ter inleiding op de dingen die vanavond onze aandacht vragen. En vanavond zal het gaan over het laatste gedeelte, toch nog een tamelijk uitvoerig gedeelte, van het gesprek tussen christen en hopenden. We zijn daar vorige keer wat betreft het slot wat kort over geweest. En ik hoop vanavond ook nog iets te zeggen over het gesprek tussen de beide pelgrims en onkunde, wat een soort tegenhanger is tegen dat laatste gesprek. En vanwege de dingen die in beide gesprekken aan de orde komen, dacht ik dat het goed was om te lezen uit Johannes 3, het eerste tot en met het 21ste vers. Johannes 3, de versen 1 tot en met 21. Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover dit schriftgedeelte. Zoals al gezegd, zullen we vanavond verder gaan met het gesprek tussen christen en hopende. En hopelijk ook nog een klein gedeelte behandelen van het gesprek tussen de pelgrims en onkunde. En ik heb daar maar boven geschreven, het is een wat verbrokkeld hoofdstuk vanavond misschien, bemoedigende en ontmoedigende gesprekken. We herinneren ons waarschijnlijk dat we de laatste keer gesproken hebben over wat er gebeurde op die plek die in de christenreis de betoverde grond genoemd wordt. Op die betoverde grond was de atmosfeer zo zwaar dat degenen die daar kwamen de neiging in zich voelden opkomen om in slaap te vallen. En hopende dreigt in te slapen. Maar christen waarschuwt hem om acht te geven op de waarschuwing van de herders, niet in te slapen op de betoverde grond, want dat is levensgevaarlijk. En als middel tegen het slapen beginnen ze dan een geestelijk gesprek. En christen stelt een aantal vragen, waardoor hopende zijn geestelijk ontwaken, zijn geestelijke bekeringsweg gaat vertellen. En we herinneren ons misschien nog van de vorige keer dat in dat gesprek van hopende over zijn persoonlijke geestelijke leven er 10 punten waren. Ik heb de eerste van die punten uitvoerig behandeld, maar de laatste 4 met name zijn maar heel kort aan de orde gekomen. Vandaar dat ik het vanavond zo wil doen, dat ik de eerste 6 punten wil noemen en dan bij het 6e punt, bij het 7e punt moet ik zeggen, dat ik daar eigenlijk begin met een nieuw gedeelte. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te doen, die punten die we behandeld hebben. Het zijn er 6. En bij het 7e punt gaan we dus wat uitvoeriger over de dingen spreken. Allereerst valt op in het gesprek dat hopende voert dat hij van zichzelf zegt dat hij in zijn eertijds precies als alle andere mensen was. Hij had een vermaak in de dingen van deze wereld. Hij woonde op de stad, in de stad IJdelheid, waar die IJdelheidskermis het hele jaar door gehouden werd. En hij onderscheidde zich in niets van andere zondaar. Het tweede punt was dat toen de overtuigingen gingen komen, dat hij zich daartegen verzette. Waarom? Wel, Bunyan gaat daar uitvoerig op in. Hij laat zien dat hopende tegen die overtuigingen streed, bijvoorbeeld omdat hij niet wist dat dat overtuigingen van God waren. Bovendien, wanneer hij overtuigd werd van zijn zonde, was die zonde toch bijzonder aantrekkelijk voor zijn vlees. Hij wilde ook niet scheiden van zijn vroegere verkeerde vrienden. En de tijden van de overtuiging van zonde waren zo zwaar voor hem dat hij daaraan met schrik terugdacht. En zo streed hij tegen die overtuigingen. Deels omdat hij die overtuigingen niet wilde en deels uit onkunde. Maar, en dat was het derde element wat opviel in zijn relaas, die overtuigingen kwamen maar steeds weer terug. Wanneer hij een kind van God ontmoette, dan troffen die overtuigingen hem dieper. Als hij uit de Bijbel hoorde lezen, dan ontwaakte dat oude weer. Als hij herinnerd werd aan de eeuwigheid en aan de dood, dan sprak zijn geweten. En daardoor werden die overtuigingen als een diepsnijdend zwaard in zijn hart. Het vierde was dat vooral toen die overtuigingen dieper werden en hij ze maar niet van zich af kon schudden, dat hij in het werkhuis terecht kwam. Hij probeerde zijn leven te verbeteren. Door allerlei plichten te verrichten, probeerde hij zichzelf voor de Heere aangenaam te maken. Maar ook al gaf dat soms wel een zekere bevrediging, het werd steeds moeilijker. Want hij zag hoe ongenoegzaam zijn goede werken waren. En daarbij komen we bij het vijfde punt aan. Ondanks dat hij zijn leven probeerde op te knappen, werd het steeds slechter met hem. Hij zag in dat zelfs al zou hij van nu af aan vroom leven en rechtvaardig leven, dan bleven nog de bergen van schuld uit het verleden over. En hij zou die zonde van het verleden, zijn schuld en zijn erfzonde nooit meer goed kunnen maken. En zodoende ging hij steeds meer inzien dat er aan zijn kant niets goeds was. Dat zelfs zijn gerechtigheden, zijn zogenaamde goede dingen, nog een wegwerpelijk kleed zijn. Iets wat je weggooit. En dan komt het zesde punt. Hij komt in contact met Getrouw, die in de stad IJdelheid gevangen genomen werd en daar de marteldood gestorven is. En sprekend met Getrouw, midden in zijn vrees en midden in zijn aanvechting en in zijn wanhoop, gaat Getrouw hem wijzen op Christus. En prijst Getrouw Christus hem aan. Maar hopende vraagt zich af of Christus zo'n zondaar als hij wel zal willen zalig maken. Dat was het zesde punt. En nu wil ik naar het zevende overgaan en daar wat uitvoeriger bij stilstaan. En nu lezen we weer wat Bunyan zelf zegt. Het zevende punt is dat hij nadat Getrouw hem bekendgemaakt heeft met de weg der verlossing in de Heer Jezus Christus, allerlei bedenkingen en tegenwerpingen heeft tegen de genade van God. We beginnen daar waar Christen aan hopende vraagt, wat deed je toen? Dat wil zeggen toen Getrouw dus Christus aan hem bekendgemaakt had. Hopende gaf daarop ten antwoord, ik voerde allerlei bezwaren aan dat ik zou kunnen geloven allerlei bezwaren tegen dat ik zou kunnen geloven, want ik dacht dat de Heere niet bereid was om mij zalig te maken. En wat zei Getrouw toen tegen je, zo vroeg Christen verder? Hij gebood mij om tot hem te gaan, zei hopende, om dat dan voor mijzelf te zien. Ik bracht daartegen in dat dit een bewijs van overmoed en inbeelding zou zijn. Hij, Getrouw, zei echter dat dat niet zo was, want ik was uitgenodigd om tot Christus te komen. Toen gaf hij mij een boek dat door Jezus was geschreven om mij aan te moedigen vrijmoediger tot hem te komen. En hij verzekerde mij dat iedere jota en titel in dit boek vaster stond dan de hemel en de aarde. Toen vroeg ik hem wat ik moest doen als ik tot hem zou komen. Hij antwoordde mij dat ik met hart en ziel de Vader op mijn knieën moest smeken om hem aan mij te openbaren. Vervolgens vroeg ik hem op welke wijze ik mijn smeekgebed aan hem moest voorleggen. Daarop zei hij, ga tot hem en je zult hem vinden gezeten op een genadetroon. Daar houdt hij het hele jaar door zitting om aan hen die tot hem komen vergeving en kwijtschelding te verlenen. Ik bekende hem toen dat ik niet wist wat ik moest zeggen als ik tot hem kwam. Daarop beval hij mij als volgt te bidden. O God, wees mij de zondaar genadig en doe mij Jezus Christus kennen en in hem geloven. Want ik besef dat ik voor eeuwig verloren ben als zijn gerechtigheid er niet was. Of als ik geen geloof heb in die gerechtigheid. Heere, ik heb gehoord dat gij een barmhartig God zijt. En dat gij uw Zoon Jezus Christus hebt aangesteld als de zaligmaker der wereld. Ja, dat gij zelfs bereid zijt hem weg te schenken aan zo'n arme zondaar als ik. Want dat ben ik inderdaad, een zondaar. Heere, neem daarom deze gelegenheid te baat. En verheerlijk uw genade in de redding van mijn ziel door uw Zoon Jezus Christus. Amen. Wel, hier pauzeren we een ogenblik. In dit zevende punt zien we dus allereerst, zoals ik al aanduidde, dat Christen allerlei bezwaren naar voren brengt tegen de genade die in Christus Jezus is. Het hoofdbezwaar is wel dat hij gelooft dat Christus machtig is om zalig te maken, maar dat hij niet kan geloven dat Christus zo'n zondaar als hij zalig zal maken. Dat is iets wat in het geestelijke leven wel vaker voorkomt. En wat bij velen die de Heere leerden vrezen, herkenning oproept. Overtuigd te worden dat er liefde in God is en genade bij de Heere Jezus Christus. Maar zou hij ook genade willen bewijzen aan mij? Hopende heeft daar allerlei bedenkingen tegen. En dan is het zo dat we uit zijn mond vernemen hoe dat Getrouw probeert al die bezwaren te ontzenuwen. Het eerste wat Getrouw hem aanraadt is dit. Hij gebiedt aanhopende om toch tot de Heere te gaan. Hij roept hem op, dringt er bij hem aan, om tot hem te vluchten. En als dan het bezwaar van deze hopende komt, maar is dat geen overmoed? Eigen ik mijzelf dan niet te veel toe? Dan antwoordt Getrouw, nee, u bent uitgenodigd. Hij wijst, want dat bedoelt Bunyan, op de belofte van God, dat de Heere zondaars nodigt en dat hij arme zondaars rust wil schenken. In de kantlijn verwijst Bunyan hier naar de bekende tekst uit Matteüs 11 vers 28. Komt allen tot mij, die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Getrouw heeft gezien dat hopende met zichzelf is vastgelopen, een vermoeide en een beladene is. En hij dringt er daarom op aan om met zijn lasten naar de Here te vluchten. En hij leidt vanuit deze woorden uit Matteüs 11 af. Ge zijt uitgenodigd om tot Christus te komen. En om als een beladene tot hem te vluchten. Die hele gedachte van de uitnodiging om tot Christus te komen is iets wat Bunyan vooral in het tweede deel van de christenreis bij de tocht van Christiana of Christinnen zoals wij haar kennen bijzonder benadrukt. Zo de Heer het geeft, hopen we er dan nog wel uitvoeriger op in te gaan. Want ook Christiana spreekt al helemaal in het begin van haar reis, als zij op het punt staat om te gaan vertrekken, van een uitnodiging die zij van de koning van de stad des hemels ontvangen heeft. Met die uitnodiging, het is hier duidelijk in de geschiedenis van hopende, is het woord van de koning en bijzonder zijn belovend woord bedoeld. Dat wordt nog een keer onderstreept als hopende in deze geschiedenis daaraan toevoegt dat getrouw hem ook nog een boek gaf. We zullen daarmee moeten denken aan het woord. Misschien in het bijzonder het evangelie, maar ik denk dat we het ruim moeten nemen. Het woord van de levende God. Vergeet niet dat hopende een man was die op de ijdelheidskermis leefde en die dus kennelijk met het woord van de Here niet vertrouwd was, of maar heel slecht vertrouwd was. In elk geval, hij weet er zo weinig van dat de gevangen getrouw hem het boek moet geven van de Heere Jezus Christus. En in dat boek moet hij lezen en dan zal hij door het boek aangemoedigd worden om vrijmoedig tot hem te komen. Laten we niet vergeten, dat is ook een kant van de schriften. De schriften zijn gegeven als het woord ontdekkend, maar ook als het woord dat arme zondaren de weg wijst en aanmoedigt om met meer vrijmoedigheid de toevlucht tot de Heere Christus te nemen. En in dat verband is het opmerkelijk dat Bunyan daaraan toevoegt en in dat woord, zo hoorde hopende, staat zoveel vaste en zekere woorden dat iedere titel en jota in dit boek vaster stonden dan de hemel en de aarde. Het is juist wanneer het gaat over de weg der zaligheid ook nodig dat arme zondaren gewezen wordt op de vastheid en onwankelbaarheid van het woord van God. Hij spreekt en hij liegt niet, want er is geen onrecht en geen bedrog in hem. Wanneer dus deze hopende allereerst gewezen is op de vastheid van de uitnodiging en van de woorden van Christus waarin de weg der zaligheid wordt aangeprezen, dan komt er een ander bezwaar. En het andere bezwaar is, ja, maar op welke wijze moet ik dan mijn woorden, mijn smeekgebed aan hem voorleggen? U zegt nu wel dat ik tot hem moet komen, maar hoe moet ik mijn noden en mijn vragen en mijn smeekgebeden aan hem voorleggen? En opnieuw spreekt dan getrouw heel indringend. Hij zegt, ga tot hem. En ge zult vinden dat hij gezeten is op een genadetroon. En dan volgt de zin die ik misschien wat anders vertaald heb dan de meeste vertalingen, althans de vertalingen die ik ken. Daar houdt hij zitting het hele jaar door om aan hen die tot hem komen vergeving en kwijtschelding te verlenen. Bunyan heeft hier heel duidelijk iets op het oog wat wij niet meer kennen. Namelijk de gedachte van een aartskoning die soms in de middeleeuwen en daarna een klachtendag had. Of klachtendagen. Dan zat hij op zijn troon en dan mocht ieder die iets had komen. En dan zegde de koning als een rechtvaardig vorst toe: dat die klacht ook in behandeling zou worden genomen. En die gedachte vormt de achtergrond van deze uitdrukking. Zo, zegt Bunyan hier, zit de hoge God nu niet maar een dag of een paar dagen, maar het hele jaar door op zijn troon. En hij is bereid om mensen die oprecht met hun schuld tot hem de toevlucht nemen, kwijtschelding en vergeving te verlenen. De troon van de genade is dus een troon waar de Heere het hele jaar door, altijd en eeuwig op zit. Om aan arme, verloren zondaren genade en vergeving te schenken. Dat mag deze hopende in zijn innerlijke nood dus aanmoedigen om tot hem te vluchten. Laten we dat niet vergeten. Dat juist de gedachte dat de hoge God, die de minste zonde niet kan aanzien, ook zitting heeft op zijn genadetroon. En zondaren nodigt om tot hem als gezeten op die troon de toevlucht te nemen, dat een grote en een dierbare, mag ik het zo eens zeggen, aanmoediging is. Om dan ook met de klachten, met de schuld en met de verlorenheid tot hem te komen. Want hij zit op de troon van zijn genade. Maar toch is die hopende nog niet tevreden. De laatste bedenking. Hij zegt, ja, de Heere zit dan wel op zijn genadetroon. Maar wat moet ik dan tegen hem zeggen? Hij belijdt hier dat hij biddeloos is. Met al zijn nood en met alle strijd die hij heeft. Het is als het ware zo opgekropt in zijn binnenste dat hij geen woord weet uit te brengen. We zouden het ook zo kunnen zeggen en die kant zit er ook aan. Hij is zo beschaamd dat hij niet weet wat hij zeggen moet. Misschien is de achtergrond daarvan te vinden bij de tollenaar in de tempel, die beschaamd van verre stond en niets meer wist uit te brengen. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat moet ik bidden? En dan is het opnieuw opmerkelijk welk antwoord Bunyan deze getrouw laat geven. Het gebed wat nu aan hopende wordt voorgehouden is vol met schriftuurlijke taal. En tegelijkertijd alles zit erin. O God, wees mij de zondaar genadig. En doe mij Christus kennen en in hem geloven. Want ik besef dat ik voor eeuwig verloren ben als zijn gerechtigheid er niet zou zijn. En als ik geen geloof heb in die gerechtigheid. Hier wordt beleden dat wij Christus dus niet kennen. En dat Christus een verborgene is. En dat er geloof nodig is om hem te leren kennen. Geloof dat God moet geven. Doe mij Christus kennen en in hem geloven. Want alleen zo zal ik behouden worden. Laat het ons niet ontgaan dat dus het kennen van de Heere Jezus niet zomaar iets is wat je verkrijgt door beloften in de Bijbel te lezen. Of een voorstelling van de Heere Jezus te vormen wanneer je het evangelie leest. Maar dat wij licht van boven nodig hebben. Geesteslicht. Om Christus te leren kennen. De Christus der schriften. En dat voor deze hopende het grote was waar hij naar uitzag en waar hij om worstelde. Doe mij Christus kennen. En doe mij in hem geloven. Als we werkelijk zien dat we niets hebben om God te behagen. En dat er maar één weg is om behouden te worden, namelijk Jezus Christus. Dan wordt dat het voornaamste gebed Doe mij hem kennen en in hem geloven. En dan vervolgt dat gebed met een aangrijpend pleiten. Heere, ik heb gehoord dat gij een barmhartig God zijt. En dat gij uw Zoon Jezus Christus hebt aangesteld als de zaligmaker der wereld. Ja, bereid bent om hem weg te schenken aan zo'n arme zondaar als ik. Want zondaar dat ben ik. Heere, verheerlijk uw genade in mijn leven door uw Zoon Jezus Christus. Kijk, wat een gebed. Alles zit erin. Wat een geweldig onderricht wordt hier ook aan ons meegegeven. Nee, niet opdat wij dat gebed uit ons hoofd zouden leren, al is er op zich niets op tegen. En letterlijk na zouden bidden. Maar opdat de Bijbelse lijnen die in dit gebed naar voren komen, ook voor ons tot onderricht zouden zijn. Maar hoe gaat het dan verder met deze man, met deze hopende, als hij dit onderwijs ontvangen heeft? We komen aan het achtste punt. En het achtste punt dat is dat hij, na al deze tegenwerpingen die hij had en die beantwoord zijn, toch dieper in de nood komt. En een buitengeslotene wordt. Hoe dan? Laten we opnieuw Bunyan zelf even aan het woord laten. Christen vroeg, heb je gedaan wat hij je gebood? Jazeker, zei hopende, telkens en telkens en telkens weer. En heeft de vader toen ook zijn zoon aan je geopenbaard? Zo ging Christen verder. Niet de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde keer. Nee, zelfs de zesde keer niet, was het antwoord van hopende. En wat deed je toen, was Christens volgende vraag. Doen, riep hopende uit. Ik wist niet meer wat ik doen moest. Daarop vroeg Christen, kwamen er geen gedachten bij je op om het bidden dan maar helemaal te laten? Jazeker, zei hopende, wel 100, 200 keer. En waarom deed je dat dan niet? Vroeg Christen. Hopende antwoordde, ik geloof dat wat me gezegd was, waar was. Namelijk dat zonder de gerechtigheid van deze Christus de hele wereld mij niet kon redden. Daarom dacht ik bij mezelf, als ik ophoud met bidden, dan sterf ik. En als ik toch moet sterven, laat me dan sterven aan de troon der genade. Bovendien kwamen deze woorden mij voor de aandacht. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselen komen. Hij zal niet achterblijven. En daarom volharde ik in mijn gebed, totdat de Vader zijn Zoon aan mij openbaarde. Wat we hier vinden is dat ondanks het gebedsonderwijs van getrouw er toch niet onmiddellijk uitkomst is. En ook dat is zo bijbels getekend. U leest met name bijvoorbeeld in de psalmen zoveel malen van mensen die kennis van de waarheid hebben, kennis van God hebben, maar worstelen terwijl de Heere zijn aangezicht verborgen houdt. U leest in de psalmen naar mijn gedachten ook van mensen die tot God vluchten en zichzelf eigenlijk nergens bij durfden scharen en konden scharen. En uitzagen naar een teken ten goede. Maar de Heere houdt zich verborgen en antwoord niet onmiddellijk. En u voelt in de antwoorden van hopende op de vragen van Christen nog iets terug. En dat is buitengewoon mooi door Bunyan beschreven. Nog iets terug van de vrees en haast van de schrik die er in zijn leven kwam toen hij telkens bad en toen de Heere maar niet antwoordde. O, ik bad telkens, het staat er in het Engels, heel gewoon zo. Telkens en telkens en telkens weer. En de eerste keer antwoordde de Heere niet, de tweede keer niet, de derde keer niet, de vierde keer niet. Daar voelt u de geweldige worsteling die dat voor hopende betekende. En juist toen hij bad en op deze wijze zijn ziel uitstortte, maar ook pleitte op de barmhartigheden des Heren en op de naam van de Heere Jezus Christus, toen werd hij steeds meer ervan overtuigd dat hij er zelf buiten stond. Hij moest, zo zeggen we dat vaak, de Heere steeds meer vrij laten en erkennen wat God doet is recht en goed. Maar ook al moest hij de Heere vrij laten, hij kon de Heere toch niet loslaten. En dat is het geheim in deze periode van zijn leven. Geen antwoord. En toch, als er gedachten bij hem boven kwamen, stop maar met bidden, en die kwamen er bij hem boven, dan kon hij het niet. Waarom niet? Om twee redenen. De eerste reden was een overlegging. En de tweede reden was een woord uit de schrift. Een woord van Gods wegen ter bemoediging. Het eerste was dat hij bij zichzelf overlegde, als ik niet bid, dan ga ik zeker verloren. En als ik dan toch verloren moet gaan, laat me dan biddend aan de troon der genade verloren gaan. Daarin vindt u iets van de gestalte, denk ik, van Jacob, in die worsteling van Peniel. Ik laat u niet los. Tenzij dat ge me zegent, kom ik dan om, dan kom ik om. Een overlegging van zijn hart. Als ik dan sterven moet, sterf ik het liefst aan de troon van de genade. Laat me dan biddend sterven. Ik moest, toen ik vanmiddag, een korte poosje dat ik gelegenheid had om hierover na te denken, heel sterk een moment denken aan die moordenaar aan het kruis. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Hij buigt. Hij zegt, Heere, als ik gestraft moet worden, dan is dat recht. En toch, hij kan in zijn laatste uren van het leven de troon van de genade niet loslaten. Heere, gedenk mijner. Zou er in het hart van die man ook niet zoiets geleefd hebben? Als ik dan moet sterven en ik moet sterven, laat me dan bidden sterven met het oog gericht op de gekruisigde. Hier leest u iets dergelijks. Ik overlegde dat ik sterven moest. Laat me dan sterven, biddend om Gods genade. Maar dat was niet het enige, een overlegging. De Heere gaf er ook een woord bij. En vergist u zich niet, wanneer mensen geen antwoord krijgen op hun gebeden, de hemel gesloten blijft, dan kan het zijn dat alles zwijgt. Maar de Heere laat meestal aan arme zondaren, als de hemel gesloten blijft, toch ook van die bemoedigingen en van die aanmoedigingen, waardoor ze niet bezwijken. De Heere zorgt daar zelf voor. En daarom kwam er een woord uit de schriften voor zijn aandacht: zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselen komen, hij zal niet achterblijven. Dat is een woord uit Habakkuk 2 vers 3. Nu is dat geen gemakkelijke tekst. In de Engelse vertaling die Bunyan gebruikte, staat het ook anders dan in onze Hollandse vertaling. Daar staat letterlijk, zo het vertoeft, verbijt het. Want het zal gewisselijk komen, het zal niet achterblijven. En Bunyan legde dat dan uit, als de zaligheid zal gewisselen komen en de verlossing zal niet achterblijven. En dat is zeker ook mogelijk. Maar ik denk toch dat onze onvolprezen Statenbijbel de beste vertaling geeft op dit punt. En dat we het mogen vasthouden zoals we het altijd gehoord hebben. Dat diepe woord, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want het gaat een zondaar ten diepste die met zichzelf vastloopt niet om iets. Al is de zaligheid een groot goed. Maar het gaat hem toch ten diepste om de zaligmaker, om de God van de zaligheid. En zo hij vertoeft, zo hij vertoeft te komen, zo hij zich terughoudt, verbijt hem, wacht hem in. Nee, dat is geen lijdelijk wachten in de zin van alles maar over zijn kant laten gaan. Verbijden, dat is hem inwachten, dat is uitzien. Want hij zal gewisselijk zeker komen en zal niet achterblijven. En die twee redenen, de overlegging van zijn hart aan de ene kant en tegelijkertijd het woord van de Heere dat hem bemoedigde in zijn strijd aan de andere kant, deed hem volharden totdat de Vader zijn Zoon aan hem openbaarde. En dan komen we aan het negende punt toe. Dat is de openbaring van Christus. En ik lees opnieuw eerst maar wat Bunyan zelf schrijft. Christen stelt dan de vraag, hoe werd hij aan je geopenbaard? Wel, zegt Hopende dan, ik zag hem niet met mijn lichamelijke ogen, maar met de ogen van mijn geest. En dat ging zo. Op zekere dag was ik erg bedroefd. Ik denk bedroefder dan ik ooit tevoren in mijn leven geweest ben. Deze droefheid werd veroorzaakt doordat ik opnieuw inzag hoe groot en hoe afschuwelijk mijn zonden waren. En toen ik niets anders verwachtte dan de hel en de eeuwige verdoemenis van mijn ziel, zag ik plotseling naar het mij voorkwam de Heere Jezus uit de hemel op mij neerzien. En hij sprak, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden. Maar ik antwoordde, Heere, ik ben een grote, zeer verdorven zondaar. Toen zeide hij, mijn genade is u genoeg. Maar Heere, zei ik toen, wat is geloven? Toen zag ik uit de woorden, wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dat geloven en komen tot hem hetzelfde is. En dat hij die komt, dat is die met zijn gehele hart en genegenheden uitgaat naar Jezus Christus, om door hem gered te worden, waarlijk in Christus gelooft. Toen kwamen de tranen overvloedig in mijn ogen. En ik vroeg maar, Heere, kan een zo groot zondaar als ik wel door u aangenomen en gered worden? En ik hoorde hem zeggen, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Maar Heere, vroeg ik toen, hoe moet ik in mijn komen op u zien, opdat mijn geloof op de rechte wijze op u gevestigd staat? Daarop zei hij, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Hij is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hij heeft ons lief gehad en uit onze zonden verlost door zijn bloed. Hij is een middelaar tussen God en ons. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. Uit dit alles maakte ik op dat mijn gerechtigheid gezocht moest worden in zijn persoon en de vergeving van mijn zonde in zijn bloed. En dat alles wat hij deed in de gehoorzaamheid aan de wet van zijn vader en in zijn onderwerping aan de straf niet voor zichzelf was, maar voor hem die dat aanneemt tot zijn redding en daarvoor dankbaar wil zijn. Hier was mijn hart vol van vreugde over en mijn ogen vol tranen en mijn hart liep over van liefde voor de naam, het volk en de wegen van Jezus Christus. Ik heb de vorige keer toen ik dit heel kort aanstipte dacht ik al gezegd, dat wat hier beschreven staat, ook weer op een bepaalde wijze Bunyan's eigen ervaring tekent. Als u het gedeelte leest uit Bunyan's eigen levensbeschrijving, overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren, dan komt u ook gedeelte tegen waarin Bunyan tot het licht mocht komen en Christus mocht zien en omhelzen door het geloof, die sterk aan dit gedeelte doen denken. Ik kan daar nu op dit moment niet verder op ingaan. Het is ook niet nodig. Maar wanneer u over deze dingen meer wilt lezen, kan ik de tweede helft van dat boekje, wat pas in een goede vertaling opnieuw is uitgegeven, van harte bij u aanbevelen. Daar kunt u breder over deze dingen lezen. En als ik het toch over boekjes heb, mag ik misschien ook zeggen dat Bunyan over de woorden, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes 6, vers 37, dat hij daar nog een hele verhandeling over geschreven heeft, die onder ons bekend is als komst en welkomst tot Jezus Christus. Nou, in dat boekje gaat hij heel uitvoerig in op wat het is om tot Christus te komen en welke strijd een mensenkind kan hebben voordat hij tot Jezus Christus gekomen is en hoe hij ook in Christus leert wandelen. Hopelijk zal dat boekje van het jaar in een nieuwe vertaling uitkomen. In elk geval, het gaat hier in dat negende punt om de openbaring van Christus. En hoe gebeurde dat nu? Bunyan maakte belangrijke opmerking, niet met mijn lichamelijke ogen, maar met mijn geestelijke ogen. En dan verwijst hij in de kantlijn naar de tekst uit, Efeze 1, vers 18 en 19, waar de apostel Paulus spreekt over verlichte ogen mijns verstand. Jezus zien is dus niet een letterlijk zien met deze ogen, gesteld dat dat in onze tijd nog mogelijk zou zijn, dat is het niet. Het is ook niet zoals sommigen soms denken een bepaalde gedachtevoorstelling van de Heere Jezus te maken, vaak gebaseerd op zondagsschoolplaatjes. Soms een heel moeilijk iets om uit de gedachten van mensen weg te bannen. Allerlei voorstellingen die ze door plaatjes van vroeger van de Heere Jezus hebben gekregen. En waar mensen soms ook nog wel eens iets van maken. Nee, daar gaat het niet om. Het zien van de Heere Jezus is niet een zien met deze ogen. Dat kan niet. Het is ook niet een gedachtenspinsel, een herinnering aan een afbeelding. Het gaat om een zien met verlichte ogen. Onze ogen moeten geestelijk geopend worden. Geopend worden voor de Christus zoals hij zich in het woord openbaart en zoals hij in het woord zichzelf verklaart en betoont aan al de zijnen. Ogen van de ziel, ogen van het hart. Daarmee zag Bunyan en ook hopende. En hoe ging dat dan? Wel, hij tekent nog even zijn toestand. Op zekere dag was ik bedroefd. En het was de dag waarop hij nog meer bedroefd was dan anders. Zo dat er geen hoop was, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Daar zag hij iets van. En toen zag hij plotseling dat de Heere Jezus op hem neerzag. Daar werd hij bij stilgezet. Dat Christus van hem afwist en heel persoonlijk op hem zag. En hij werd stilgezet bij woorden van Christus. Dat neerzien van de Heere Jezus op hem gaat gepaard met het woord. Want Christus openbaart zich door woord en door geest. En dan luidt dat bijzondere woord waar hij op dat moment door de geest bij stilgezet wordt. Gelooft in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En dan komen opnieuw allerlei vragen. Ook bedenkingen. In vroeger tijd werd dat wel genoemd geloofsonderhandelingen met de Heere Jezus. Een tweegesprek tussen de Heere Jezus en tussen je hart Heere, maar dit dan. Heere, maar dat dan. En zo lezen we hier dat hopende zei, Heere, ik ben een zeer groot zondaar. Hij beseft zijn onwaardigheid en ziet dat het eigenlijk aan zijn kant toch onverdiend is. Toen zeide hij, woorden die voor velen van Gods kinderen bijzondere betekenis gekregen hebben, maar mijn genade is u genoeg. En als u dat woord in zijn oorspronkelijke tekst leest, dan staat daar eigenlijk dit, dat Gods genade altijd meer dan overvloedig is. De bedoeling is daarom ook dit, en Bunyan heeft dat scherp gezien, omdat hij er zelf ook kennis aan had. Hoe groot onze zonden ook zijn, hoe diep de putten van zonde in ons leven zijn, Gods genade is meer dan overvloedig, is genoeg om die putten te dichten en de bergen te slechten. En toen dat woord op zijn hart gedrukt werd, toen zei hij, wat is geloven? Zoals zoveel mensen had Bunyan in het tijd dat hij nog geen geestelijke kennis had, ook heel veel vragen over wat is nu eigenlijk geloven. En de Heere heeft Bunyan toen laten zien vanuit het woord. En hij haalt dat in verschillende van zijn geschriften aan. Dat komen tot Christus en geloven in Christus hetzelfde is. Komen, dat is het uitgaan van de hele ziel om zalig te worden tot de Heere Jezus Christus. En dat, zo omschrijft Bunyan het, is het waarachtige geloof. Dat ik door de genade van God, door het werk van de Geest, met heel mijn ziel en al mijn genegenheden kom tot Jezus Christus om door hem behouden te worden. Hier zijn alle uitdrukkingen belangrijk. Als mijn hart uitgaat naar Jezus Christus, dan betekent dat dat mijn hart door de liefde van God in brand is gezet. Dan betekent dat dat mijn hart bewerkt is door de Heilige Geest, want van nature zoekt en vraagt niemand oprecht naar de Heere Jezus Christus. Het betekent ook dat er in mijn leven een oprechte nood gekomen is om zalig te worden. We zullen het vanavond niet meer, maar een volgende keer horen. Dat dat nu juist het kernpunt is wat bij onkunde ontbreekt. Hij heeft geen nood. Want hij heeft ten diepste geen zonde. En daarom heeft hij de Heere Jezus Christus ook niet nodig als borg. En als zaligmaker. Zijn praten over Christus is alleen maar praat. Het is niet uit de diepten van de nood van zijn ziel, waarmee hij alleen door Christus behouden kan worden. Geef me Jezus of ik sterf. En dat heeft Bunyan hier scherp onder woorden gebracht. Het gaat om het uitgaan van het hele hart, de genegenheden, door de Heilige Geest. Om Christus te kennen tot zaligheid. Om behouden te worden. Dat is geloven. Kan een zondaar als ik, die zoveel gezondigd heeft, wel geloven en wel door u aangenomen worden? U merkt dat diepe, ootmoedige besef blijft ook hier. En ik hoorde hem zeggen, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De woorden die voor Bunyan persoonlijk zoveel bijzondere troost bevatten. En Bunyan zegt in de komst en de welkomst tot Jezus Christus zo heel mooi, dat is nu een belofte waar God zelf achter staat. Waar de mens niets aan hoeft toe te doen of af te doen. Maar waar God de drie enige in zegt, ik zal u geenszins uitwerpen. En wie in het geloof tot hem komt, wordt ook niet uitgeworpen. Hoe groot zijn zonden zijn, En dan volgen die beroemde zinnen. Vraag het aan één van hen die oprecht en in de nood van zijn leven tot hem de toevlucht nam. Vraag hem of hij met lege handen teruggezonden is. U zult er niet één tegenkomen, want hij heeft gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan, zo krijgen we de indruk, komt er toch de vastigheid en de rust in het leven van deze hopende. In Christus Jezus, zo zag hij, is God gekomen om zondaren zalig te maken. In Christus is de gerechtigheid. Hij heeft lief gehad en ons van de zonde verlost. En zo maakt hij gelovig op, schrijft Bunyan, dat hij in zijn persoon de gerechtigheid en de vergeving moest zoeken. En dat alles in hem te vinden is. Hopende was hierdoor zeer verbroken. Dan komt het laatste punt, het tiende, en dat is heel kort. Toen zei Christen, dat was inderdaad de openbaring van Christus aan uw ziel. Maar vertel mij nu eens nauwkeurig welke uitwerking dit op uw leven had. Wel, zij hopende, deed me zien dat de gehele wereld, ondanks haar goede werken, in het oordeel ligt. Het deed me zien dat God de Vader, hoewel hij rechtvaardig is, toch op een rechtvaardige wijze de zondaar vrijspreekt die tot hem komt. Het maakte me zeer beschaamd over het zondige van mijn vorige leven en verslagen bij het beseffen van mijn onwetendheid. Want nooit tevoren was mijn hart zo geraakt door de heerlijkheid van Jezus Christus. Het deed mijn begeerte uitgaan naar een heilig leven, om iets te mogen doen tot de eer en de verheerlijking van de naam van de Heere Jezus Christus. Ja, en luistert u goed, als ik 1000 levens bezat, zou ik ze alle wel, dacht ik, willen overgeven voor de zaak van de Heere Jezus. Hier hebt u eigenlijk het hele stuk van de dankbaarheid. Bunyan komt daar vooral in het tweede deel van de Christenreis nog uitvoerig op terug. Maar hier hebt u het hele stuk van de dankbaarheid in een paar zinnen. Wat bewerkte namelijk deze openbaring van Christus in het leven van hopende? Wel dat hij de wereld en haar begeerlijkheden gering ging achten. Dat hij zag de grote waarde van de rechtvaardiging door het geloof. Hij werd verdrietig over de zonde van vroeger. En hij ging begeren, dat vooral, om nu heilig te leven tot eer van God en de zaak, het koninkrijk van de Heere Jezus Christus, was hem alles waard. Het is een gezang, maar het past eigenlijk qua strekking heel goed bij wat hier gezegd wordt. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Nou, daar hebt u het woord van hopende eigenlijk in die regel samengevat. Als ik 1000 levens had, dan zou ik ze willen overgeven voor de zaak van de Heere Jezus. Afsterven aan de zonde, begeerte om heilig te leven en om alles te geven in zijn dienst. U zou ook kunnen denken aan de beroemde spreuk van Calvijn. Ze wordt wel zijn levensdevies genoemd. Dat is dat hij, een afbeelding is er ergens van, een hand met daarin een hart. En dan staat daaronder het woord, dit geslachte hart wordt het meestal heel lelijk vertaald. Ik denk dat de beste vertaling is, dit geofferde hart bied ik u ten offer aan. In het nieuwe leven is er een geofferd hart, een gebroken hart. En biedt Gods kerk het gebroken hart aan de Heere aan, om hem te eren en om hem te dienen. En dat kun je alleen maar in de weg van het offer. Met een gebroken hart. Ik wilde ter afsluiting nog iets zeggen over het gesprek met onkunde. Ik ga dat niet meer lezen. We hopen dat de volgende keer te doen en zeker dat gesprek met onkunde dan ook af te ronden. Maar iets over het gesprek met onkunde in het algemeen. Als ze zo gesproken hebben en deze punten de aandacht gehad hebben en de levensweg, de bekeringsweg van hopende zo uitvoerig verteld is, dan kijken ze om. En wij zouden zeggen, waren ze maar vooruit blijven kijken. Inderdaad, daar zou wat voor te zeggen zijn. Toch laat Bunyan ze omkijken. En dan zien ze die onkunde die hen al eerder ontmoet was. Een vlotte jonge man. En die jonge man die was al in het eerste gesprek wat afkerig geworden. Maar nu een oog weer op hem valt, zeggen de twee pelgrims tegen elkaar, wat zou het goed geweest zijn als ook onkunde hiernaar had kunnen luisteren. Laten we nog eens met hem spreken. Ook al, zegt Christen, vrees ik dat het hem weinig goed zal doen. En dan beginnen ze hun gesprek met onkunde. En daarin wordt iets zichtbaar van wat er geestelijk bij onkunde is. En zonder op alle onderdelen en details nu al in te gaan, is één ding heel duidelijk. Dat Bunyan onkunde als de laatste figuur in de christenreis naar voren brengt om het onderscheid aan te geven tussen de oprechte gelovige, hopende, en de huichelaar, onkunde. En de kern van het verschil tussen die twee zit met name in twee dingen. In de eerste plaats, u leest in dat begin van dat gesprek met onkunde dat heel duidelijk. In de eerste plaats vertrouwt onkunde op wat er in zijn hart leeft. Onkunde is een erg bevindelijk mens in eigen ogen. Want hij vertrouwt op wat hij in zijn hart bevindt. Maar onkunde is geen schriftuurlijk bevindelijk mens. Want wie op zijn hart vertrouwt, zegt de spreukendichter, is een zot. Wij moeten met ons hart ons leven toetsen aan de schriften. En onkunde maakt duidelijker, kunnen allerlei dingen in ons hart zijn die in het licht van de schrift niet bestaan kunnen. En dat was nu juist bij hopende zo'n duidelijke les. Bij hopende was het naar de schriften, vanuit de Bijbel, en daarom ook doorleefd in zijn hart. En dat is het typerende verschil. Bij onkunde ook gevoelens, ook emoties, zo u wil, tussen aanhalingstekens dus bevindingen. Maar onkunde vertrouwt alleen op wat in zijn hart leeft. En de stem van zijn hart, die volgt hij. Maar een schriftuurlijk bevindelijk mens volgt de stem van het woord. De stem van de koning. En die stem krijgt weerklank in zijn hart. Dat is een heel belangrijk verschil. En dat is goed om het nu te onderstrepen. Het gaat erom, wat zegt God van mij? En mag ik uit het woord van God, door de geest, bevinden wie God voor mij is? Dat was het ene verschil. Onkunde let alleen maar op zijn hart, maar zijn gevoelens die in het hart leven, kunnen in het licht van het woord niet bestaan. En het tweede is, en dat is minstens zo belangrijk, dat is, wat zijn goede gedachten over God, over mezelf en over de Heere Jezus Christus. En dan blijkt het zo te zijn dat onkunde daar hele andere gedachten over heeft dan hopende en christen. Want zijn gedachten zijn immers niet geënt op het onfeilbare getuigenis. Hij leeft maar bij wat ingevingen en gemoedsindrukken. En uiteindelijk steunt hij op zijn eigen gerechtigheid. En vandaar dat als hopende en christen gaan zeggen, het gaat er om goede gedachten van God te hebben, van jezelf te hebben, van Christus te hebben. Het gaat met andere woorden om de echte godskennis en zelfkennis en Christuskennis. Ja, dan valt die onkunde al heel spoedig door de mand en heeft hij geen ware en schriftuurlijke kennis van deze zaken. En zo wordt het verschil zichtbaar. En wij hebben ons te toetsen. Waarop baseren wij ons leven? Niet op ons hart. Want ons hart is bedriegelijk. Ik hoop dat het zo mag zijn dat velen onder ons uit het woord mogen leven. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wie door God in het woord de gang en treden vastgemaakt ziet, die zal ook rechte godskennis krijgen. Rechte zelfkennis. En rechte Christuskennis. En daar gaat het om. Willen we, voordat we gaan pauzeren, daar ook maar van zingen: maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat is Psalm 119. Ik heb een verkeerd nummer opgeschreven. 67. Ja, ik zat 17, maar dat is een ander vers. 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren.
Maak in.
Pauzeren nu. verder gaan. De tijd gaat ook door. En de tijd op die klok die is niet helemaal zoals die wezen moet. Vandaar dat we slot van dit uur nog een aantal vragen zullen proberen te bespreken, zo die er zijn. Er is in ieder geval één, een vraag die me in de pauze al bereikte en die ik dus herhalen zal en daarna proberen zal te beantwoorden. Dat is over de geschiedenis die vanavond het grootste deel van onze aandacht vroeg, de geschiedenis van het geestelijke leven van hopenden. En we hebben met name bij het slot van die geschiedenis stilgestaan. Vraag is, dat geloof van hopenden, was dat nu een toevluchtnemend geloof of een verzekerd geloof? En als het een toevluchtnemend geloof was, kun je dan in het toevluchtnemende geloof blijvend rust vinden? Dus twee vragen die duidelijk nauw met elkaar te maken hebben. Eerst natuurlijk de vraag dan, wat was dat geloof van hopende? Hoe moet je dat karakteriseren? Ik hoop dat iedereen de onderscheiding, klassieke onderscheiding tussen toevluchtnemend en verzekerd, of zoals men ook wel leest, welverzekerd geloof kent. Ik zou er eerst twee dingen over willen zeggen, om duidelijk te maken wat ik bedoel, want dat is altijd van grote betekenis. Het is namelijk zo dat nogal eens gezegd wordt dat het toevluchtnemend geloof, dat de volle zekerheid mist en dat het welverzekerd geloof inderdaad de volle zekerheid, de innerlijke verzekerdheid kent. Zo zou je het ook inderdaad kunnen zeggen. Maar de gedachte wordt wel eens geponeerd of op een bepaalde manier gewekt dat het toevluchtnemend geloof dus zonder zekerheid zou zijn. En dat is natuurlijk niet waar. Er is ook in het zwakste toevluchtnemende geloof toch enige zekerheid. Wanneer het toevluchtnemende geloof leeft, dan vindt het vastheid. Dat kan wel heel erg aangevochten zijn en heel sterk door nevelen omringd zijn, hoe je dat ook noemen wilt. Maar in het ware geloof, wanneer dat functioneert, dan is dat toch iets wat altijd enige vastheid en zekerheid met zich meebrengt. Het verschil tussen het toevluchtnemend geloof en het verzekerd geloof zou je daarom zo kunnen zeggen dat bij het toevluchtnemend geloof is er, wanneer dat leeft, zekerheid in het woord en in de belofte, zekerheid buiten ons, waarop het geloof bij ogenblikken mag rusten en mag steunen. Bij het welverzekerd geloof, bij de volle zekerheid, is er ook die innerlijke zekerheid in ons, door het getuigenis van de Heilige Geest, dat we weten mogen, wij zijn des Heren. Niet alleen een zekerheid buiten ons, maar ook een innerlijke zekerheid door de werking van de Heilige Geest. Nou, dat even over die onderscheiding, om het duidelijk te maken. Als we die onderscheiding hanteren, wat moet je dan met die geschiedenis van hopende aan? Ik vind het niet zo verschrikkelijk gemakkelijk om die onderscheiding hierop toe te passen. Om een aantal redenen die ik verder op dit moment toch maar niet noem. Maar wanneer je deze onderscheiding op de geschiedenis van hopende toepast, dan moet je zeggen, kijk, wat hopende hier beschrijft, dat is inderdaad een getuigenis van het ware geloof. Het is duidelijk dat hij in die geschiedenis, zoals die beschreven wordt, veel van de Here heeft mogen leren. Tot kennis van Christus gekomen is. En dat is een grote zegen. Hij heeft iets mogen zien, zegt hij zelf, dat de gerechtigheid alleen in Christus is en in geen ander. En daar heeft hij zekerheid uitgeput, blijkens het slot van de geschiedenis. Toch zou ik niet durven zeggen dat hopende op dit moment, waarin hij over zijn eigen leven spreekt, al de volle zekerheid kent. Ik denk dat je dat uit de geschiedenis, zoals die hier staat, niet kunt lezen. Hij heeft dus wel vastigheid gevonden, zekerheid in het zien op Jezus. In de gerechtigheid van Christus heeft hij veel mogen ontdekken. Heeft dat ook door het geloof toch iets van leren verstaan. Maar die volle inwendige zekerheid, daar leest u in de geschiedenis eigenlijk niets van. En dat is des te opmerkelijker, omdat Bunyan samen met al de andere Puritijnen heel sterk benadrukt heeft dat die volle verzekerdheid een apart werk van de Heere is. Dat is typisch Puriteins, dat ze zeggen, iemand kan het ware geloof bezitten en vastigheid bij de Heere kennen, maar die volle verzekering, inwendige verzekering, dat is een apart werk van de Heere. Als hij had willen schrijven dat hopende die volle verzekerdheid had ontvangen, had Bunyan dat zeker op een bepaalde wijze aangegeven. Nou, en daaruit concludeer ik dat hopende dus het ware geloof bezat, zeer zeker, zelfs een grote mate van geloofskennis mocht ontvangen, maar die volle verzekerdheid op dit moment nog niet bezit. Tweede deel van de vraag is, kun je blijvend rust vinden in het toevluchtnemend geloof? Dat is een hele praktische vraag en ik denk ook een vraag die om een heel duidelijk antwoord vraagt. Laat ik allereerst mogen zeggen dat ik al het geloof wat oprecht geloof is, zelfs het allerkleinste, mogen waarderen als een groot geschenk van de Heer. En wanneer iemand oprecht de toevluchtnemend geloof mag beoefenen, is dat een groot wonder. En je kan soms wel eens, wanneer je merken mag dat iemand, al is het maar in een klein beginsel, in het toevluchtnemend geloof mag leven, kun je wel eens heimelijk jaloers op worden. Zelfs mensen die misschien meer van de Heere geleerd hebben, kunnen daar wel eens met jaloersheid naar kijken, naar dat tere leven in de beoefening van het toevluchtnemend geloof. Maar kun je daar blijvend rust in vinden? Nou, duidelijke antwoord op de vraag is denk ik nee. Dat betekent niet dat we iets van dat toevluchtnemend geloof verachten willen, want het is zoals gezegd een groot wonder. Maar het is wel zo, wanneer het toevluchtnemend geloof functioneert, wanneer het beoefend wordt, dan is er veel licht, troost. Dan is er ook de beleving van de verborgen omgang met God. Maar wanneer het weer zo toegesloten is, ja, dan kunnen er zoveel twijfels opkomen. En dan kan alles zo ingezonken raken. En daarom zit er eigenlijk juist ook, wanneer het gaat over dat toevluchtnemend geloof, daar zit iets van een drang in om te staan naar meer vastheid en naar meer zekerheid. De Bijbel zegt dat zelf ook. En wanneer de apostel Petrus over deze dingen schrijft, dan zegt hij, benaarstigt u uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Nou, die woorden betekenen zeker ook dat degene die mogen weten van het werk des Heren in hun leven, want daar gaat het hier toch duidelijk over, dat die hebben te staan naar meer vastheid. Opdat zij niet zouden struikelen. Meerdere zekerheid bewaart voor struikelen en bewaart ook voor sommige aanvechtingen. Ik zeg niet dat een verzekerd kind van God hier op aarde nooit geen struikelingen of nooit geen twijfels kent. Maar het is wel zo dat iemand die meer zekerheid heeft voor sommige aanvechtingen en voor sommige twijfels bewaard kan worden. Dat leert de Bijbel naar mijn gedachten duidelijk. En vandaar dat er in het toevluchtnemend geloof iets is van het staan naar meer zekerheid. Daartoe wekt de schrift ook op. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Als het niet duidelijk is, dan hoor ik het wel, denk ik. Wanneer er hier nog een verdere vraag over is, dan mag dat anders. Kan er ook een andere vraag komen? Wie mag ik daarvoor gelegenheid geven? Van der Laan? Ja.
Dus het kan toch niet weg?
Nee. Kijk, hier de opmerking gemaakt, En daar is een vraag aan verbonden. Het is toch een schakel, geloof, hoop en liefde. En het kan niet gemist worden. Die kan toch niet gemist worden, dat is een vraag. Ja. Nou kijk, dat is inderdaad zo. Het komt aan op het ware geloof. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En wie niet geloofd heeft, de toorn Gods blijft op hem. Daar hebben we vanavond iets van gelezen. Maar u hebt helemaal gelijk, wanneer het ware geloof is, zelfs al is het nog zo klein, dan is er ook iets van die andere elementen die in de schrift genoemd worden, van de hoop en van de liefde. Nou is er wel onderscheid in, dat je zegt, wel kijk, als iemand in het ware geloof geoefend mag worden, dat dan bijvoorbeeld het leven van de hoop rijker open mag bloeien en het leven van de liefde meer gestalte mag krijgen, terwijl het misschien in het begin van het geestelijke leven veel meer in de knop zit, maar waar het ware geloof is, daar zijn die drie metgezellen op de pelgrimsreis. U kent misschien het boekje van professor Wisse. Het is een van die boekjes die nog weer opnieuw uitgegeven zijn, die eigenlijk tijdloos zijn in de goede zin van het woord. Dat betekent dat je ze voor alle tijden kunt lezen en ze voor alle tijden een boodschap hebben. Nou, drie gezellinnen op de pelgrimsreis heet het. En dan gaat het over geloof, hoop en liefde. En als je dan de typische stijl van Wisse, daar is dat boekje in geschreven, op je in laat werken, dan maakt Wisse heel erg duidelijk dat het geloof het wezenlijke is. En maar dat er geen geloof kan zijn zonder die andere twee. En eigenlijk vind je dat ook hier in die levensgeschiedenis van hopende. Alhoewel er over de liefde en de hoop niet veel gezegd wordt. Maar het zit er wel in. Met name over de liefde in het slot. Als hij dan zegt dat hij, als hij 1000 levens had, dat hij ze alle voor de zaak des Heren zou willen besteden. Daar vloeit de liefde in door die in zijn hart leeft. En die liefde is natuurlijk het gevolg van de liefde Gods die in zijn hart is uitgestort. Maar het hoort er zeker bij. Dat is zo. Andere vraag. Jazeker. Dat is niet verboden. De vraag is duidelijk. Ik zal hem even herhalen, al denk ik dat het voor de meesten hier wel te horen geweest is, want we hebben een duidelijke stem, maar misschien niet voor iedereen voor de kerktelefoon. Nog even een vraag over het toevluchtnemend geloof. Dat is eigenlijk een iets andere vraag over het toevluchtnemend geloof als de vraag die gesteld is, maar niettemin een hele belangrijke vraag. Wanneer hopende, en daarvan gezegd wordt dat hij het toevluchtnemend geloof kende, was het eigenlijk al niet iets van het toevluchtnemend geloof toen hij lag aan de troon van de genade en daar worstelde om behouden te worden, ook al was de vrucht van dat geloof nog niet zichtbaar, maar de werkzaamheden, de oefeningen van dat geloof, was dat er toch al wel? Kunnen we dat zo zeggen? Ik denk dat je dat inderdaad kunt zeggen, mits. Het is wel heel belangrijk en vooral pastoraal heel belangrijk op welke wijze en onder welke omstandigheden je dat zegt. Kijk, terugblikkend over het leven van hopende, en daar zou ik het dan vooral op willen concentreren, terugblikkend op het leven van iemand die genade kent, dan kun je soms zeggen, ja toen, daar is de Heere al begonnen. En dan kunnen er dingen zijn in het leven waarvan je zegt, ja toen wist ik het zelf niet. Ik schatte mij geheel verloren, om een psalmregel aan te halen, maar toch, ik kon de Heere niet loslaten. En daar waren toch vruchten, die kwamen niet van mijn eigen akker. Inderdaad. En dan kan dat tot verwondering zijn. Hè, om terug te zien en de leiding des Heren te ontdekken. Aan de andere kant ben ik het in dat kleine, hele kleine beetje ervaring dat ik heb ook wel eens tegengekomen. Dat mensen waarvoor je misschien zelfs diep in je hart, omdat je een klein beetje weet hoe ze leven, wel eens een stille hoop hebt. Laten we het zo eens zeggen. Maar er komen wel eens mensen naar je toe met vragen. Dominee, wat denkt u nou van mij? En als zo iemand in dezelfde zielsgesteldheid van hopende, hè, dat hij de troon der genade niet los kon laten, maar toch ook voor zichzelf nog geen licht had. Kijk, als iemand daar werkelijk over spreekt, op dezelfde manier zoals hopende daar hierover mocht spreken, dan kan je je hart hoop krijgen. Maar je mag niet zeggen tegen hem, wel, dat zijn al vruchten van het geloof. Dat kan zelfs schadelijk zijn. Waarom? Omdat de mensen dan gaan rusten op hun werkzaamheden. En je mag ze dan toch aanmoedigen en in bewogenheid de weg proberen te wijzen om te staan naar meerdere kennis. Hè? Om te staan om hem te mogen kennen. Wat hopende ook heel duidelijk, dat trof me nog, onder woorden bracht. En vandaar dat je over dit soort dingen ook zeer onderscheidelijk moet spreken. Dus theologisch gezien, en wanneer het gaat over het leven van Gods kinderen, als je dat probeert te beschrijven, dan zeg je, ja, dan liggen daar al de ritselingen van het nieuwe leven. Hè? Waar een zondaar om God verlegen wordt, oprecht in de schuld komt, en in de nood komt en de Heere niet los kan laten, dan liggen daar de ritselingen van het nieuwe leven. Tegelijkertijd is het praktisch en pastoraal van grote betekenis om niemand te spoedig de handen op te leggen van dit is het leven. Want laat God dat verklaren. Ik heb het eens iemand die veel oefeningen kent in het geestelijke leven gezegd. Als je nou iemand tegenkomt die zegt, ja, hoe moet ik hier nou mee in mijn leven? Hoe moet ik daar mee in mijn leven? Dan mag je ze wel de weg wijzen. Maar vergeet één ding niet. God zelf moet licht geven over zijn eigen werk. En sta dat niet in de weg. En dat is een uitdrukking die ik altijd maar onthouden heb. Wij mogen natuurlijk wel soms in alle eenvoud door de Heere gebruikt worden. Maar we moeten de Heere niet in de weg gaan staan. Door als het ware zelf iemand de handen op te leggen. En met die voorzichtige kanttekening zeg ik, ja inderdaad, dan hebt u wel gelijk. Wanneer het in het leven van hopende om deze dingen gaat, dan liggen daar de ritselingen van het nieuwe leven. De vruchten van de trekkende liefde. Je bent hier op een punt waar trouwens heel veel vragen gesteld zijn in het verleden. Waar ligt het begin van het nieuwe leven? En waar natuurlijk ook bij de Puritijnen lijnen te vinden zijn die wel eens wat verschil hebben. De Puritijnen gingen sterk uit van het voorbereidende werk. Voorbereidende werk voor de wedergeboorte. Daar spraken ze uitvoerig over. Uitvoeriger weer dan sommige andere schrijvers. Maar dat hele gebied zullen we er op dit moment maar buiten laten. Maar mits met die kleine kanttekening, dan denk ik dat we het inderdaad zo kunnen stellen zoals u het stelt. Nog meer vragen, dan moet het heel snel, anders dan zullen we gaan eindigen. Mag ik broeder Heijstek vragen om met ons deze bijeenkomst te besluiten? We zingen Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer. Psalm 139, het 14e vers.
Aan het einde van deze avond komen we tot u, o Heere, om uw naam te danken voor wat u ook weer deze avond ons hebt gegeven. We mochten nadenken over dit zo belangrijk onderdeel van de christenreis. Heere, hoe belangrijk is dit gedeelte waarin het wijst op de kennis van Christus en hoe dat zoal in zijn werk gaat. O Heere, wilt u geven dat diegenen die daar iets van mogen kennen, dat ze daar zekerheid over mogen ontvangen. Dat ze door uw geest geleid mogen worden. Geleid mogen worden in uw waarheid. Ook in deze lijdenstijd, Heere, waarin we ook bijzonder het werk, borgwerk van uw Zoon mogen herdenken, wilt u dan daarbij ook uw geest schenken en die in alle waarheid doen leiden. Wil geven, Heere, dat diegenen die u niet kennen en die dat zicht niet mochten ontvangen, tot u mogen komen door uw almachtige kracht. Heere, u bent degene die roept en die lokt. Wilt u ook uw Heilige Geest aan diegenen geven om ze te trekken naar u toe. Heere, we danken uw naam dat uw dienaar, onze dominee, ook vanavond weer voor mocht gaan. En dat u hem nog de gelegenheid gaf om dit voor te bereiden en vanavond ons voor te dragen. Wilt u hem gedenken in al zijn omstandigheden, in zijn familie. Wilt u hem daarbij met de zijnen kracht geven. Wilt u ook zijn, Heere, in het beroep wat hij ontvangen heeft van Rotterdam West. Wilt u hem ook daarin geleiden en uw weg wijzen. En kon het zijn, Heere, dat het voor ons gunstig mag zijn. Heere, wees zo met ons als we van hier gaan. Wilt u ons niet verlaten, maar wilt u ons een God zijn van nabij. Ons zoals we hier zijn en in de hele gemeente en al degenen die meeluisteren. Wilt u zijn een God van nabij die wonderen doet? We vragen het u om Jezus wil. Amen.